Hey, wat tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Geboorteverhalen met Medicien. Ik ben Sineke en ik werk als verloskundearts in het ziekenhuis. Ik wil jullie met deze podcast graag eerlijke en echte geboorteverhalen laten horen, zodat je weet wat je kunt verwachten. Vandaag het verhaal van Louise. En met haar gaan we het eerst hebben over zwanger worden. Want dat ging bij haar zeker niet vanzelf. We praten over een ICSI-traject en ze vertelt hoe het uiteindelijk toch lukt om zwanger te worden. Je kan tijdens deze aflevering af en toe wat geruis op de achtergrond horen. Ik had de microfoon vrij gevoelig afgesteld staan en daarom hoor je af en toe mijn konijnen. Ik hoop dat je niet afleidt van dit mooie verhaal. Luister je mee? Hey Louise, welkom in Geboorteverhalen.
Dankjewel.
Tof dat jij je geboorteverhaal wil vertellen vandaag. Wil je even voorstellen?
Nou, ik ben Louise Moerbeek. Ik woon in Den Haag. Ik ben getrouwd met Corneel, nu bijna 4 jaar. En we hebben een kindje gekregen, Tibbe. En dat is nu 1,5 jaar geleden. Ik werk als beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Ja, wij kennen elkaar van een hele tijd geleden, want we hebben kortdurend op dezelfde studentenvereniging gezeten.
Zeker.
Dus dat is wel een grappige link. En helemaal in het begin was jij juist degene met het verloskundepad.
Ja, klopt. Ik heb 3 jaar verloskunde gestudeerd, maar het niet afgemaakt. En ook, ik trok de nachtdiensten niet. Ik merkte dat ik 's nachts niet kan werken. En ook de verantwoordelijkheid die erbij komt kijken, dat je gewoon 's nachts wel soms keuzes over leven en dood moet maken. Dat ik dacht van, nee, dit...
Het is niks voor jou. Nee, we hadden net voordat we begonnen met opname al even over dat je zei, het was echt een goede beslissing.
Ja, ja. Het was de juiste beslissing. Ja. En nu ook heel erg goed met rij gevonden.
Ja, fijn. Nou, en dan gaan we vandaag toch nog een beetje erover hebben natuurlijk. Want we gaan horen hoe het verhaal is van de geboorte van jouw zoontje. Maar ik ben wel benieuwd, wanneer wisten jullie dat jullie samen een kindje wilden? Was het een hele bewuste beslissing?
Het was een hele bewuste beslissing. Eigenlijk toen we een tijdje verkering hadden, toen hadden we zoiets van, wie weet dat we wel willen gaan trouwen en dan een gezinnetje willen. Dus eigenlijk was het best wel klassiek, denk ik. Trouwen en huwelijksreis en na de huwelijksreis naar de huisarts om de spiraal te laten verwijderen. Dus dat was...
Ja, gewoon je dacht, nu zijn we er echt aan toe.
En nu gaan we ervoor. Ja. Dus toen... En daar hadden we ook gewoon goed over nagedacht. En we hadden een huis en we hadden op alles waarvan we dachten,
helemaal klaar voor gewoon.
Ja, we zitten nu, we hebben gedaan wat we wilden zonder kinderen en nu zijn we er klaar voor.
En waren jullie mensen die direct dachten, ik ga mijn ovulatie timen en heel actief mee bezig? Of dacht je, ik laat het eerst op zijn beloop?
Nou, kijk, als je zegt, ik wil kinderen, dan zeg je natuurlijk ook van, Ik let een beetje op wat ik drink. Ik let een beetje op dat ik een beetje wat gezonder leef. En bepaalde dingen niet meer doe. En dus dat was er wel. En ook tegelijkertijd denk je ook weer van, je weet wel ongeveer wanneer je in de maand moet zitten. Dus, dus je dat moment hebt wel, denk ik, iedere keer wel benut.
Ja, precies. Dus je niet tot op in de puntjes, maar wel dat je dacht, we focussen ons wel op welke periodes we vruchtbaar zijn en we kansen om zwanger te worden.
Ja, zeker die eerste periode was dat gewoon, je weet toch dat je iedere maand eigenlijk 1 kans hebt eigenlijk. Dus dat je toch wel weet, dan moet je het ongeveer, dan moet je er ongeveer voor gaan. Dus dat hebben we wel de eerste periode gedaan en toen bleef het een aantal maanden uit.
Ja.
En toen zijn we op een bepaald moment, denk ik toch weer, laat ik dan maar eens een keer zo'n pakketje kopen met van die ovulatietest en kijken of dat... Of die op een dag positief wordt en of dat inderdaad klopt. Die werd gewoon positief op een dag. Dus toen dacht ik ook wel van, ergens de bevestiging van, dat werkt.
Dus we doen dit goed, ja.
Ja, en tegelijkertijd dacht ik ook, we gaan nu niet iedere maand dit testen of zo. Ik had een hele vaste cyclus. Dus ik wist ook gewoon van, dan word ik ongesteld en dan werd ik het ook. Dus ik wist ook, als die ovulatie er is, dan...
Dan
maak ik me daar geen zorgen over
dat
eigenlijk.
Wel goed zitten. Ja.
Misschien ook een beetje, uiteindelijk, het is natuurlijk ook gewoon een beetje huistuin- en keukengeneeskunde.
Ja, maar het is wel, in die zin, als je een regelmatige cyclus hebt en je hebt ook nog een keer met een ovulatietest bevestigd dat je inderdaad op dag 12, 13, 14, 15, en wisselt een beetje per vrouw, maar dat dat inderdaad je ovulatiedag is, dan mag je er ook wel op varen dat als je zo regelmatig ongesteld bent, dat je dat andere maanden ook bent.
Zeker.
Je kan er wel eens eentje overslaan, maar in zijn algemeenheid mag je daar best op varen, denk ik.
Ja, dus ik had ook heel erg het gevoel dat op zich wel in orde zat. Toen zijn we toch, je bent natuurlijk, je weet over je gaat natuurlijk zoeken. Je weet, na een jaar ben je pas welkom bij de huisarts om te zeggen, hé, het lukt niet. Maar toch, na 9 maanden proberen, denk je ook wel van, nou, nu duurt het ook wel lang. Dus toen zijn we nog, hebben we nog een uitstapje gemaakt naar acupunctuur. Mm-hmm. Nou, dat was het echt niet voor ons.
Nee, maar dat is wel ook dat je denkt, we gaan eens proberen wat er een andere opties is.
Ja, en uiteindelijk hebben we daar ook heel hard om gelachen, hoor. Want die dame die het deed, die zei tegen Cornel van, ja, je yin en yang is niet in orde. En toen we veel later echt in het medische circuit terechtkwamen, toen hebben we ook nog wel heel vaak gelachen van, ja,
maar yin en yang is gewoon niet
in orde. Dit is yin en yang die helemaal niet in orde is, wat hier aan de orde is.
Ja.
Dus, ja. Nou goed, om dan een stapje vooruit te nemen, toen na een jaar zijn we inderdaad eens naar de huisarts gegaan.
Ja.
En die zei van, je kan naar kan je gewoon doorverwijzen naar het ziekenhuis. Het enige wat daarbij is, nou ja, we kunnen ook alvast wat testen zelf doen. Dus dat je een bloedtest doet voor jou en een zaadtest voor Cornel.
Ja.
En op dat moment dacht ik eerst van, we gaan naar het ziekenhuis. Tot ik belde dezelfde middag naar het ziekenhuis van... voor een afspraak. En ik hoorde over 3 maanden kun je terug. Toen dacht ik, toen ging ik toch wel weer bij de huisarts aan de lijn van, laten we toch nog maar wat testen doen. Op dat moment werd er gezegd, mijn uitslag was sneller dan die van Cornel, dus voor mij was het in orde. En Cornel kon dan op vrijdag bellen voor de uitslag.
Ja.
En die belde voor de uitslag en ik kreeg de assistent aan de lijn en zei, oh prima, ik kijk het wel even na. En toen werd stil en toen zei ze, de huisarts belt je vanmiddag terug.
Ah, en toen dachten jullie ergens al...
En ze zei niks, maar ze zei eigenlijk te veel met wat ze zei. Dus toen was het wachten totdat de huisarts zou bellen. En die zei inderdaad, er zijn geen zaadcellen gevonden.
Zo, dat moet wel schrikken zijn geweest, hè?
Dat was het ook zeker. En het gekke was ook, aan de ene kant denk je dan van, wat is er aan de hand? Het gekke was, hetgene waar ik me het meeste over zorgen maakte, was dat er... Want er werd ook gezegd, mogelijk een obstructie.
Ja.
En dan denk je,
dan ga je over Cornel zorgen maken.
Ja, en dan denk je ook van, wat zit daar dan wat er mogelijk de boel wegdrukt? Ja. Dus uiteindelijk, toen mochten we gelukkig al heel snel bij de uroloog terecht in het ziekenhuis. Ja. En we konden de volgende week al bij de uroloog terecht. Om in ieder geval uit te sluiten
een tumor of iets in zit.
Inderdaad, dat uitgesloten kon worden. En die zei je hormoonwaarden zijn te afwijkend. En er zit sowieso geen obstructie. En natuurlijk, dan voelt hij ook en dan kijkt hij ook. En dan krijgen ze een hele controle. Maar die zei van
het is toch de hormonen.
Het is iets wat echt vanuit je lichaam zo aangestuurd wordt. En toen zei hij ook van, ik kan hier niks mee, maar er bestaat een methode waarbij ze eigenlijk prematuur zaad, mocht dat er zijn, kunnen weghalen uit de ballen.
Ja. En dan prikken ze er echt met een naald in en dan halen ze een stukje weefsel eruit, hè?
Ja.
Ja.
En dat doen ze niet in een lokaal ziekenhuis. Nee. Dus we werden eigenlijk meteen doorverwezen ook naar het academisch ziekenhuis.
Ja.
En in het academisch ziekenhuis krijg je dan een heel verhaal van echt zo'n slecht nieuwsgesprek. Wij dachten echt, we gaan even voor die methode. En natuurlijk schrik je ervan. En dan denk je ook van, willen we dit wel? Maar uiteindelijk weet je wel van, we gaan ervoor.
Ja.
We kijken gewoon voor wat er mogelijk is. En we hadden ook wel met elkaar afgesproken van, we willen samen met een kind of niet zwanger worden. Mm-hmm. Dus we wilden wel kinderen, maar dan zou pleegzorg
de optie zijn.
Dus we wisten wel van, of samen of pleegzorg. Dat was denk ik de opties eigenlijk voor ons. En toen we naar het ziekenhuis gingen, kregen we echt zo'n slecht nieuwsgesprek van, we kunnen wat weghalen, maar dan krijg je nog zoveel procent waarbij er maar wat gevonden wordt. Zoveel procent waarbij dat dan ook weer bruikbaar is. En,
want hoe groot was die kans van slagen op voorhand?
Wij dachten, we gingen er naartoe met goede hoop. Maar toen we daar waren, toen zeiden ze van, volgens mij was het 50% waarbij er wat gevonden wordt. En dan wordt dat aan een patholoog voorgelegd en die gaat er nog naar kijken. En daarvan is dan ook nog maar de helft bruikbaar. En dan moet het ook nog maar aanslaan in zo'n ICSI-traject.
Ja, dus de kans dat je zwanger wordt is misschien een keer 20% of zo.
Ja, het was echt heel weinig. Als je alles bij elkaar optelde, want dan was er ook nog... Sowieso kregen we dan eerst nog een DNA-onderzoek. Mm-hmm. En daar viel ook alweer een heel groot deel van af. Dus hij kreeg een DNA-onderzoek. Ook wel bizar als je dus later in je zorgverzekering kijkt wat dat gekost heeft.
Ja, dat zijn dure.
Oh, dat zijn echt dure grappen. Maar goed, uiteindelijk uit dat DNA-onderzoek kwam dat er qua DNA dat dat er geen deletie was, wat ze dan opsporen.
Nou, dus wat echt ervoor zorgt dat je lijf nooit zaadcellen gaat maken, want dan kun je natuurlijk prikken wat je wil.
Maar ja. Dan, ja. En dat was er gelukkig niet. En wat de androloog, dat is dan eigenlijk de...
Ja, dat is een internist die gespecialiseerd is in hormonen.
Ja.
Waarschijnlijk.
Ja, en die echt gericht is op de man eigenlijk. Ja. Dus die, nou ja, dat is ook heel gek als je dan dus voor het eerst weer in het ziekenhuis komt.
Ja, dat zijn krijgt... super specialisten, ja.
Ja, en ook gewoon echt zo'n academisch ziekenhuis. Dat ook zo'n professor die gewoon, denk ik, de helft van zijn tijd nog voor de klas staat. En het ook heel erg wil uitleggen wat er aan de hand is. Dat is ook wel heel fijn als je ook denkt... Je loopt dat ziekenhuis uit en je snapt ook gewoon welk hormoon wat aanstuurt bij een man. En wat ervoor zorgt dat het wel of niet functioneert.
Ja.
En die zei van ja, ik wil toch nog even kijken hier met een zaadonderzoek of, of er werkelijk niks is. Want wij werken dan met een centrifuge. En daar kan er soms nog wel eens wat gevonden worden.
Ja. Voor ICSI, want dat is misschien nog wel weer goed om even te noemen. ICSI is dus echt dat je... bij jou een eicel uit de buik wordt gehaald en dat de zaadcel in de eicel wordt gedaan. Dus in principe is één zaadcel voor één eicel voldoende. Dus je hebt niet, normaal zitten natuurlijk miljoenen zaadcellen in één ejaculatie. En nu heb je er eigenlijk maar één nodig voor één eicel. Dus dat zijn wel ander soort aantallen natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja, dus toen zijn we, het was ook heel gek, want dan zit je dus in een academisch ziekenhuis en dat was wel op enige reisafstand. Dus dan haal je niet die half uur aanrijtijd. En dan hebben ze daar ook een ruimte waar je dat dan kan produceren. En in die ruimte, ja, dan moet je dus na zo'n slecht nieuwsgesprek, moest hij daar dan naartoe. En moest hij dat met dat potje, en moest hij dat maar zien te vullen. En ik zat er op de gang een beetje NOS te checken of zo. Dat je ook denkt van, wat doe ik hier? Wat moet ik hier? En toen zei toen... zijn we daarna naar huis gegaan en toen zijn we naar het strand gegaan. Toen zijn we gewoon lekker gaan wandelen op het strand en uitwaaien.
Ja.
Toen dachten we eigenlijk van ja, in één keer denk je, het is eigenlijk gewoon waarschijnlijk niet mogelijk. En waar je naartoe ging met, we gaan voor een ingreep en dan is het mogelijk, denk je dan opeens van ja, de kansen zijn zo klein en het ziet er zo anders uit. En op het moment dat we terugreden van het strand, werden we gebeld door de androloog. Er is wat gevonden, het is geschikt voor ICSI.
Zo.
Dus toen in één keer toen...
Wat een achtbaan.
Ja. En toen zei hij ook, er is wel heel weinig gevonden. Dus je moet wel snel aan de slag. Het meld je direct aan en dan meteen starten voor ICSI.
Ja.
Dus toen zaten we in het academisch ziekenhuis en konden we gaan... starten met ICSI, dat klinkt dan wel, want dan moet je alsnog door alle testen heen. En dan moet je natuurlijk weer de hele malle molen...
Ja, want als vrouw betekent dat je dus ook door de hele molen heen moet. Dus jij moet hormonen spuiten, dan moeten er heel veel eicelletjes gaan groeien. Dan wil je eicellen oogsten, dan moeten de embryo's gemaakt worden. Dat is niet iets wat je eventjes doet.
Nee, zeker niet, zeker niet. En aan de andere kant was ik er ook wel zo aan toe, dat ik echt dacht van...
Kom maar door.
We gaan ervoor. En ik dacht ook van, we gaan... alles doen wat mogelijk is. In Nederland krijg je dan drie pogingen vanuit je zorgverzekeraar. En bij sommige zorgverzekeraars kan je meer pogingen krijgen. Dus ik wist ook van, we doen het aantal pogingen van de zorgverzekeraar. En daarna is het ook gewoon klaar.
Ja.
Dan is het ook gewoon goed. En dan
dit is wat we gaan doen. Ja.
Dit is wat we gaan doen en dan is dat het.
Ja. Want als ik teruggrijp naar dat moment dat jullie daar op het strand liepen, en of misschien al wel een moment eerder dat je dus hoorde dat er in eerste instantie geen zaadcellen gevonden waren. Hoe was je reactie? Had je direct zoiets, we gaan op zoek naar hoop? Of was je heel verdrietig? Of wat gebeurde er?
Nou, toen we hoorden dat er geen zaadcellen waren, toen dacht ik opeens van, het zal toch niet zo zijn dat we van Joepie de Poepie een kinderwens naar in één keer een kankerpatiënt gaan of zo. Die angst had ik heel erg van, hoe ziet mijn leven er straks uit? Of ons leven, wat zijn we op het spoor gekomen onverwachts? Daar was ik vooral heel bang voor. En toen dat het gelukkig niet was, toen had ik ook wel zoiets van, we gaan ervoor. En toen we hoorden van, ja, die kansen zijn heel klein. Toen dacht ik wel van, het ziet er gewoon zo anders uit.
Ja, want je had wel bijvoorbeeld al direct nagedacht over, als het niet lukt om voor ons samen een kindje te krijgen, dan gaan we op een andere manier voor kinderen zorgen. Er komen kinderen.
Ja, en dat vond ik ook gewoon zelf een soort van heel prettig. Dat je een plan B, dat klinkt zo gek, maar dat je wel gewoon weet van, oké, er is wel hoop. En er is ook hoop in op een andere manier.
Ja.
En ook wel omdat je daarmee ook, denk ik, naar je omgeving ook wel een duidelijk antwoord heb of zo. Want er zijn ook mensen die dingen tegen je gaan zeggen van... zeker in die eerste periode van laat het los. Oh ja. Dan komt het goed. Nou ja, totdat er geen zaad is, dan denk je ook...
Zeggen, laat het los, helpt niet. Nee.
En, maar ook opmerken van ja, het is zo mooi om zwanger te zijn. Ja, dan kan je... Ja, dan moet je toch echt wel nadenken over een zaaddonor. En dat je dan denkt, nee, ja... Prima, ik vind het prima als andere mensen natuurlijk. Die keuze maken. Echt ja. Hartstikke. En ik kan het me ook heel goed voorstellen dat je die keuze maakt. Maar voor mij was het...
Geen optie.
Niet, lag het niet in de lijn die ik wilde. Dus nee. Dacht ik ook, van voor mij is dat niet weggelegd.
Nee, dat mag ook. Ik bedoel, dat is jouw beslissing. Maar het is inderdaad wel pittig dat mensen daar zulke expliciete uitspraken dan in doen. Ja,
ja en ook wel omdat... Ik denk dat een medisch traject altijd heel erg veel wachten is. Dat je ook heel graag verder wil... je moet heel lang wachten voor een afspraak. Dus dan wordt er echt bloed geprikt, dan moet je wachten. Ja. En dan krijg je pas uitslag. En voordat je echt toekomt aan een behandeling, ben je echt al maanden verder.
Ja.
Dus dat maakt ook dat je zelf al veel verder gaat lopen en vooruit gaat denken. En stappen vooruit gaat denken. Maar ook dat mensen in je omgeving dat doen.
Ja. Ja. Ja, er is te veel tijd bijna om na te denken. Ja. Ja. Maar toen gingen jullie wel dus het ICSI-traject in.
Klopt.
En hoe liep het toen?
Ik vond het rete spannend. Ik dacht van, ik ga wel mijn werkgever inlichten dat het speelt. Uiteindelijk achteraf gezien viel het allemaal samen in het hemelvaartsweekend. Dus alle afspraken of zo. Alleen de dag van de punctie ben ik niet op kantoor verschenen. Terwijl de rest van alle afspraken... Uiteindelijk hoor je van, ja, na een week, je gaat een week spuiten. En dan moet je heel vaak voor echo's komen van hoe groeien die follikels. Waar uiteindelijk eitjes in zitten die ze dan kunnen gaan oogsten. En toen dacht ik van, ja, dat zal waarschijnlijk echt in een week vallen. Dat je overloopt van het werk wellicht. Ja. En dat was gelukkig niet het geval. Dus het viel allemaal heel mooi in dat hemelvaartsweekend. Waardoor we, nou ja, drie, vier keer in het ziekenhuis zijn geweest. En allemaal buiten het zicht van de werkgever.
Ja, maar dat is ook wel fijn, want dan hoef je niet elke keer weer uit te leggen of te benoemen. Maar ik snap wel dat je het noemt aan je werkgever, dat je denkt, nou...
Toen waren we dan, met dat hemelvaartsweekend, toen de eerste keer waren er 7 follicels aan het rijpen. En dan zie je natuurlijk dat ze heel erg verschillen in maat. En uiteindelijk moet er een bepaald minimum zijn aan millimeters wat er gehaald moet worden om...
De punctie te kunnen doen?
Ja. Dus toen waren het er 7 en 2 dagen later kwamen we nog een keer. En toen waren het er nog maar 5 die op de rit zaten om dat te halen.
Ja.
En 1 dag later mochten we nog een keer komen, want ze groeiden toch niet helemaal lekker. Van nou, moeten we nog 1 dag wachten of niet? Kom nou over 1 dag nog een keer, dan bepalen we dan wanneer we de...
Ja.
Want je moet dan hormonen spuiten 30 uur voordat je de punctie hebt.
Ja, om het eitje zover te maken dat die ook geoogst kan worden, ja.
Inderdaad, dus toen dacht daarna zei ze, oké, we gaan ervoor en over 2 dagen is dan de ingreep. En toen waren er 5. En met de punctie zelf, nou ja, op het scherm waren er dan 5. Want ze kijken dan met zo'n echo en ondertussen prikken ze je eierstokken aan. En toen uiteindelijk zijn er 3 geoogst.
Ja, want het is niet de garantie dat elk blaasje een goede eicel bevat.
Ja.
Ja, want 3 eicellen is natuurlijk mooi, maar je hoopt misschien wel op meer.
Ja, en dat is volgens mij... proberen ze altijd te sturen op 10. Maar je bent met ze... Het wordt dan berekend aan de hand van een bepaald hormoon... en aan de hand van je lichaamsgewicht. En afhankelijk van wat er eerder al gebeurd is in het traject. Dus het was de eerste keer en je wil absoluut geen overstimulatie. Nee. Dus gaan ze aan de veilige kant.
Ja.
En ik dacht wel van 3, dat is wel... Dat is niet de 10 die je hoopt.
Nee.
En ook zeker niet het idee van we leggen daar een... Want alles wat er niet... niet nodig is, omdat je al een kindje hebt, kan dat noemen ze een cryo, dat wordt dan in de vriezer gelegd.
Ja.
Dus ik hoopte eigenlijk van, dan heb je je hele gezin al in de vriezer zitten.
Ja.
En dan kan je daarmee vooruit. En zeker ook omdat er is een 20% kans dat een verse terugplaatsing lukt en 10% van een bevroren terugplaatsing.
Ja, dus ik krijg maar een hele laag percentage.
Ja, dus je wil het liefst wil je even een paar maanden vooruit kunnen...
Ja.
Voordat je weer aan een nieuwe behandeling zit. Ja. En toen was er uiteindelijk, dan word je na 3 dagen hoor je van hoeveel embryo's er zijn. En dat was er 1. En dan als er 1 zou zijn, dan zou je dezelfde middag moeten terugplaatsen. Dus ze zeiden van er is 1 embryo en je mag om 4 uur, of nee, om 2 uur mag je naar het ziekenhuis komen.
Nou, poeh, wat intens wel.
Ja, en dat is echt, echt gewoon dat je echt... Je weet dat ze gaan bellen. Dus natuurlijk kijk je naar je telefoon. Maar dat je echt denkt, er is een embryo. We gaan vanmiddag hebben een terugplaatsing. En dan is het ook opeens...
Dan ben je ineens zwanger tot het tegendeel bewezen is.
Ja.
En dat ook is, nog, ja.
En dat is zo raar. En dat je ook daar... Ik weet nog dat ik daar wegging. En ik zei van ja, en is dit dan ook een moment dat ik als een zwangere moet gaan leven? Dat ik geen...
Ja.
Nee, geen sushi en dat soort dingen meer. Ja, doe dat maar.
Ja.
Dus toen, dan is het wachten.
Ja, dan plaatsen ze terug. Dus dat is zeg maar, nou ja, normaal gesproken heb je natuurlijk op de dag van je ovulatie reken je ongeveer 2 weken totdat je ongesteld moet worden. Nu was je dus 3 dagen verder. En dan weet je dus, heb je nog een soort van 10 dagen denk ik te gaan voordat je mag testen, of niet?
Ja, en er zit ook nog wel ergens, zullen we zeggen, echt 2 weken daarna inderdaad dat je moet wachten. Dus ja, ik weet dat het was... Je denkt dingen, je voelt dingen, maar je denkt ook weer van, wat is dit? Is het een teken? Is het wel teken, geen teken?
Was het voor je gevoel gelukt?
Nee. Ik had toen we mochten op donderdag testen en op maandag had ik opeens heel erg buikpijn. En ook wel een beetje van die menstruatiekrampen, dat ik dacht van, dit komt eraan.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, het is niet gelukt. Maar goed, de menstruatie bleef uit. En je krijgt echt een briefje mee van het ziekenhuis. Dan moet je testen. En ik zei, ja, ik ga het niet doen. Ik had al zo vaak een negatief test in mijn handen gehad. Ik wou het niet. En Cornel zei, als ze zeggen dat het moet van het ziekenhuis, dan moet het ook. We gaan hier nu niet zelf doktertje spelen. En toen hebben we afgesproken van, nou, ik wou ook geen testen in huis hebben.
Ja.
Dus hebben we afgesproken woensdagavond. De Albert Heijn, die was tot 10:00 open. We gaan om 9:30 gaan we daar naar de Albert Heijn en dan halen we een test. Als ik nog niet ben gaan menstrueren, dan heb je voor die ochtendurine heb je hem in huis. Ja. Maar ook echt niet veel langer dan dat. Dus toen stonden we daar en ik heb inderdaad echt een pakje maandverband afgerekend en een zwangerschapstest. Omdat ik er zo van overtuigd was dat ik niet zwanger was. Maar de dag daarna was ik toch zwanger.
Ja, toen had je positieve test al.
Ja.
Ja. Ja, heb je het idee dat je dan jezelf ook een beetje beschermd hebt tegen het idee dat je niet veel hoop wilde geven? Of was het gewoon zo'n sterk gevoel van met die buikpijn dat je daardoor zou...
Nee, ik ben denk ik heel nuchter van mezelf. En op dat moment echt totaal niet. Ook bijvoorbeeld, ik had zo vaak een negatief test gehad. Mm-hmm. Ik dacht van, ik wil dat gevoel niet meer. En het gek is, we hebben dan in ons huis hadden 2 toiletten, dus eentje beneden, eentje boven. En ik had alle negatieve testen boven gedaan. Ik heb ook gezegd, ik wil niet boven testen. Ik wil per se beneden testen. Toen ging ik ook 's ochtends met ons pyjamaatje naar beneden. Om beneden dan die test te doen. Omdat ik dacht, ik wil het niet nog een keer boven. Want ik heb daar een negatieve ervaring.
Yeah.
Ja,
maar dat is op een gegeven moment gewoon bijna een beetje traumatisch. Om elke keer een negatieve test te zien. Dus dat is wat het met je doet.
Ja, en dus het was denk ik vooral zelfbescherming. En dan ook een beetje... Ja, dat je dat dan toch wil uitstellen en er niet aan durft.
Maar toen was je gewoon zwanger, poging 1.
Ja.
Zo. En hoe was dat?
Heel mooi, heel fijn. En we hadden natuurlijk heel veel familie en vrienden hadden we ingelicht van het traject. We hadden ook bewust mensen er niet over verteld, maar meer gewoon dat het ook heel fijn was om
te kunnen delen.
Soms ook gewoon met mensen te praten zonder dat het daarover gaat.
Ja.
Maar uiteindelijk wisten we wel van familie. Daar hebben we gewoon dezelfde dag gemeld. Ja. Want het is gelukt. Want dat...
Ja. Je bent gewoon zwanger, punt. En natuurlijk lopen er altijd risico's en dingen en kansen. Maar dit was voor jullie de grootste hobbel.
Ja, en we wisten gewoon dat het eigenlijk... Nou, de kans dat we zwanger zouden kunnen worden was zo klein, dachten we. Dus. En zeker met 1 embryo dachten we ook van wat is die kans?
Ja. Hoe vond je het verder om zwanger te zijn? Was het een soort 1 groot feestje daarna? Of vond je het nog wel dat je dacht dat het nog heel spannend was? Of,
Ik vond het heel fijn. Ik vond het heel leuk. Ik was heel erg ermee bezig. Maar ook in het begin wel eens misselijk. En daarvan dacht ik ook alleen maar, wat fijn dat ik dit voel of zo. Mm-hmm. Het was, en tuurlijk voel je ook wel eens beroerd. Maar ik genoot er zo erg van.
Ja.
Het was echt heel fijn om het mee te maken. Je had er zo lang naar uitgekeken. Dus ik had ook met alles zoiets van fijn om het mee te maken. En wat bijzonder. En dat ook gewoon de hele zwangerschap zo beleefd.
Ja, mooi zeg. Ja. Want mocht je toen gewoon onder controle bij de verloskundige? Want je liep natuurlijk in het ziekenhuis voor het zwanger worden. Maar hoe is dat daarna gegaan?
Ja, je moet dan bellen. De dag dat je de positieve test hebt, dan bel je naar het ziekenhuis. En dan zeggen ze, nou, we plannen over 3 weken een afspraak in. Dus dan ga je naar die afspraak. En ik dacht eigenlijk, omdat je voor je zorgverzekeraar, word je pas na 12 weken, wordt er gezegd van de eerste poging is gelukt. Mm-hmm. Dus een poging na ICSI of IVF telt pas na 12 weken. Dus als je eerder een miskraam krijgt, dan
telt
hij niet mee als poging. Of, nou ja, dan is het 1 poging in je IVF-traject.
Ja.
Dus ik dacht, nou ja, sowieso word je dan dus tot 12 weken ben je medisch. Mm-hmm. En nou, het ziet er allemaal goed uit, kloppend hartje. Dan mag je nu naar de eerste lijn. En toen dacht ik even van, oh.
Er is natuurlijk dan ook niks bijzonders meer. Eigenlijk ben je, het zwanger worden was het probleem. Maar daarna ben je ineens een hele gewone zwangere. Zo voel je je niet. Maar...
Nee, en dat is echt even een omschakeling. En ik dacht ook van, ja, ik wil natuurlijk een leuke verloskundige praktijk. En dat wat prettig is. En mijn nichtje, die is verloskundige, klinisch verloskundige. Dus die werkt dan in het ziekenhuis, maar heeft ook wel wat waarnemingen gedaan in Den Haag en omgeving. Dus ik had natuurlijk ook weer contacten en vriendinnen die dan ook weer ergens werkten. Dus daar had ik aangevraagd van, hey, wat is een leuke praktijk? Dus toen dacht ik, ik moet eerst mijn oma vertellen voordat ik haar kan bellen. Oh, ja.
Om het hoort oma het van een nichtje, ja.
Ja, dus toen dacht ik, oké, eerst oma en toen zij en toen gevraagd van, hey, wat is dan een leuke praktijk? Dus toen zei, oh, daar heb ik goede verhalen van gehoord.
Ja,
dus,
ja, dat is altijd fijn als je via wat moois hoort. Ja.
Ja.
En heb je verder een goede zwangerschap gehad?
Ja, heel goed. Heel goed. Echt gewoon, nou ja, een beetje lage bloeddruk af en toe. Dus dat was dan gewoon sterretjes zien en...
Voorzichtig opstaan.
Voorzichtig opstaan, inderdaad. Ja. Maar dat was het ook.
Hmm.
En van tevoren ben je natuurlijk bang van, ja, het zal toch niet gebeuren dat je bekkeninstabiliteit krijgt en dat je geen kant meer op kan of zo. Maar echt al dat soort dingen geen klachten gehad.
Oh, fijn zeg, ja. En je had natuurlijk heel veel tijd en aandacht gestopt in zwanger worden, want dat was waar alle aandacht naartoe ging. Kon je makkelijk schakelen naar, hé, we gaan nu echt voorbereiden op een kindje?
Ja. Ja, we waren er ook al wel redelijk op voorbereid natuurlijk. We hadden natuurlijk al een huis toen we gingen trouwen. Waarvan hadden we al gezegd, dat wordt de babykamer. Dus daar hadden we heel weinig aandacht aan besteed.
Ja.
We hadden een paar kasten ingegooid en campingspullen en zo. En toen dachten we echt van... Toen heb ik ook die zomer gezegd, van, als ik niet zwanger word, dan gaan we die zomer gaan we dat...
Alsnog...
Dan gaan we daar wat leuks van maken, want dit is echt...
Niet te doen.
Nee. Dit is echt zo verschrikkelijk. Dus... We waren er qua omgeving op voorbereid en ook gewoon qua, we hadden de naam al, we wisten eigenlijk alles wel. En tegelijkertijd ben je ook heel onzeker en denk je ook van, gaat het wel goed? En is dit dan het moment dat je kleertjes kan gaan kopen? Is dit nou het moment dat je dit al moet gaan aanschaffen? Mm. Of moet je daar toch mee wachten?
Ja.
Dat hebben we nog wel best wel lang gehad.
Ja, dat je dan die kwetsbaarheid heel goed voelt.
Ja. Ja. En dat je ook weet dat het nog mis kan gaan. En dat is natuurlijk eerst de 12 weken, maar nou ja.
Ja, garanties krijg je niet, hè? Ook daarna niet.
Nee, en je hoort natuurlijk ook overal weer verhalen van dat het dan toch een keer later misgaat of zo. En
ja.
Toch denkt.
Ja, hoe klein die kans ook zijn. Ik zeg ook altijd, dat ja, daar kan je jezelf ook nooit helemaal mee geruststellen. Want het is gewoon wat het leven soms is, ja.
Ja.
Ja. Hey, en hoe heb je je voorbereid op je bevalling?
Nou, we wilden heel graag een cursus doen, dat wel. We zaten natuurlijk nog wel een beetje in het, nou ja, het staartje van corona.
Mm-hmm.
Dus het was, je had wel weer de beperkingen af en toe. En zeker ook in de zorgverlening, dus wel met mondkapjes en kraamzorg die dan echt zo aangeeft. Van, nou, als we kraamzorg gaan leveren, mag er geen familie op bezoek.
Oh, ja.
De eerste week mag je niemand ontvangen. Dus dat was, toen werd het wel heel streng aangekondigd. En toen hebben we wel nog een cursus kunnen vinden. Want ik wou ook wel heel graag toch fysiek. Ik dacht ook, oh leuk, dan heb je een groep met andere vrouwen met wie je misschien een band kan krijgen. Uiteindelijk was het een hele fijne cursus. Vond ik vooral de ademtechnieken, daar heb ik heel veel aan gehad. En ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan. Mm-hmm. Maar het is wel gewoon heel erg zoeken naar wat dan een goede cursus is. Want we hadden ook een hele zweverige borstvoedings training erbij of zo. Dat je ook wel weer denkt van oké, dit gaat ja, mijn pet boven.
Er is zoveel in cursusland. Ik ben er zelf inmiddels onderdeel van. En ik kom alleen maar weer meer cursussen tegen. En bij sommige dingen denk ik, wauw, wat maken mensen er wat moois van. En soms denk ik op voorhand al bij hoe iemand zich verder presenteert. Oeh, dit kan wel eens een beetje afwijken van wat ik prettig vind. Maar goed, daarvoor geldt ook weer wat bij jou past. Misschien niet bij iemand anders en andersom. Ja.
Ja.
Ja. En waren er specifieke wensen die je had voor je bevalling?
Ja. Op zich, we hadden dan een geboorteplan ook opgesteld. En eigenlijk had ik daarin... had ik niet heel veel wensen. In de zin van, ik wou vooral ook dat... ik vond bijvoorbeeld stagiairs vond ik prima als die erbij zouden zijn. En ik wilde heel graag thuis bevallen. Ik wou heel graag een thuisbevalling. En dan tijdens de weeënfase ook dacht ik dat het heel fijn zou zijn om onder de douche en in bad te gaan.
Ja.
En nou ja, mogelijk zo'n tensapparaat te gebruiken.
Mm-hmm.
Dus dat wou ik heel graag. Ik had wel zoiets van, nou ja, pijnstilling. We hadden ons wel laten voorlichten, maar ik had wel zoiets van, nou, als het zonder kan, graag. En ook met name, want ik dacht, ik wil niet naar het ziekenhuis.
Had dat te maken met dat je al zo'n medisch traject had gehad in het ziekenhuis? Of was het gewoon meer dat je dacht, ik wil gewoon zo min mogelijk aan mijn lijf of niet hoeven verplaatsen? Of...
Dat vooral. Ik wou vooral niet hoeven te verplaatsen.
Oh, ja. Ja.
Dat was het vooral. Ik heb natuurlijk ooit verloskunde gestudeerd. En dat is heel ver weggezakt. Maar je hebt altijd nog wel die beelden van vrouwen die dan zo door dat huis heen ijsberen met 2 centimeter. Zeggen, ja, moet ik nu al naar het ziekenhuis? Want straks zijn we te laat. En ik dacht, ik wil vooral niet dat. Ik wil vooral niet dat keuzemoment van wanneer gaan we nou? Mm-hmm. Zo, en gaan we straks niet te laat?
Oh ja.
Dus ik wou gewoon lekker thuis in mijn eigen kokonnetje. Waar ik gewoon, nou ja, weet waar alles ligt ook. Dat vond ik ook gewoon een hele fijne dag. Dat je zelf een handdoek kan pakken en zo.
Ja.
En mijn nichtje is natuurlijk dus klinisch verloskundige. En we hadden wel afgesproken, als het medisch wordt, dan mag zij het afmaken.
Oh ja. En dan zou je haar gewoon bellen en dan...
Ja, dus zij had haar hele werkrooster van 37 weken tot 42 had ze doorgeappt. Dus het zou of zou het gebeuren tijdens een van haar diensten en dan zou ze meerdere verloskamers hebben. Ja, of ze zou vrij zijn en dan zouden ze komen.
Ja.
Dus dat was heel fijn. En ik had ook tegen haar gezegd van, joh, weet je, als het begint, dan laat ik het je weten. Ja. En dan kan ze zich er op een manier op voorbereiden. Dus dat wel, zo hadden we het eigenlijk wel afgesproken. En wat ook nog in mijn geboorteplan stond, was dat ik heel graag van de zorgverleners de naam wilde weten. Ik wou eigenlijk ik snap als het een crisissituatie wordt, dat er meerdere mensen de kamer in kunnen lopen. Maar ik had wel zoiets van, ik wil heel graag dat mensen zich voorstellen.
Ja.
En het liefst bij de voornaam.
Ja.
En dat had er meer mee te maken dat ik denk van, ik lig er ook zo kwetsbaar. Het is ook wel de verloskundige. Ja, daar kan niet iedereen aan voldoen, hoor. Er zijn ook
genoeg
artsen.
Je mag erom vragen.
Er zijn genoeg artsen.
Ik ben heel erg voor op die manier werken. Ik noem altijd mijn voornaam. En ik vind eigenlijk dat we het allemaal moeten doen. Want ik vind het... Je komt in zo'n intieme situatie. En dan vind ik mevrouw en dokter altijd echt verschrikkelijk. Maar ja.
Ja. Ja, dat had ik ook. Dus ik had wel zoiets van, ik wil heel graag gewoon bij de voornaam.
Ja.
En ik wil ook gewoon weten van iedereen die er binnen komt lopen. Gewoon...
Wie is dit?
Wie is het?
En, ja.
Dat,
nou, het lijkt me een terechte vraag. Ja. Hey, en hoe begon je bevalling uiteindelijk?
Nou, met 39 weken en 6 dagen, dus 1 dag voor de uitgerekende datum, zaten we s'avonds op de bank en dan was mijn buik al zo onrustig. Maar echt, dus dat echt een soort, we zeiden ook, het lijkt wel een uitbouw die er gemaakt wordt. Dus dat zo'n rare bult in die buik. Dat was meer gewoon grappig. En toen zijn we naar bed gegaan en iedereen zegt, oh, ja, die uitgerekende datum is heel naar, want dan dat is de dag waar je zo lang naartoe leeft en waar er eigenlijk helemaal niks gebeurt.
Ja.
Maar een heel klein percentage wat op die dag geboren wordt. En iedereen vindt zo'n dag eigenlijk maar heel naar, omdat je er zo lang naartoe leeft en er eigenlijk niks gebeurt. En om 3 uur 's nachts braken de vliezen. En toen dacht ik, ben ik nou, gebeurt dit nou?
De uitgerekende datum gaat bevallen.
Ja, gebeurt dit nou echt? En ook, ik weet dat er waren een aantal poeltjes gemaakt van wanneer is dan de datum. En zei ook, oh, Dirk krijgt gelijk. Dus, en het gekke is ook, ik was ook meteen emotioneel. Ik moest heel erg huilen toen van, oh, de vlies zijn gebroken. Maar meer van, het is begonnen. We gaan straks ons kindje zien. Het is nu echt gestart. Mm-hmm. En in die voorbereidingscursus was er ook gezegd van, probeer nog, als het 's nachts begint, probeer nog te slapen. Want het gaat nog heel lang duren. En alle rust die je kan pakken in het begin, pakt die ook. Alleen ik had zoveel adrenaline.
Ja.
Dus het ging bij mij niet. En Cornel die kon wel slapen. Dus we waren wel samen in bed. En toen dacht ik, nee, ik ga een boekje lezen. Want anders lig ik ook alleen maar te malen. Dus ik heb mijn bed over hem gezet en ben een boekje naast hem gaan lezen. En hij is gewoon verder gaan slapen. En toen kwamen er wel wat krampen in mijn been. Maar ik herkende dat niet als weeën. Ik had dus, een beetje kramp in mijn been. En de dag ervoor heb ik ook een beetje kramp gehad in mijn been. Of in mijn heup een beetje. Dus ik dacht niet dat dat weeën waren. Maar het kwam af en toe, het ging af en toe. En toen zei ik, Cornel, ja, dit zijn gewoon weeën toch. Het komt en het gaat. Mm-hmm. Toen zei ik er zo, nee. Tot een paar uur later, toen zei je, geloof je het nu wel?
Bleef het heel erg in je been zitten?
Nee, dat niet. Dat niet. Maar als ik nu moet zeggen waar het zat, zou ik het ook niet meer weten.
Oh ja.
Zo gek. Ik weet wel dat ik niet op mijn benen kon staan zozeer. Of zitten of zo. Dat ik heel graag op handen en knieën tijdens een wee wilde. Dus ik had dan ook zo'n grote skippiebal en zo hadden we dan. En ik zat erop en dan liet ik me gewoon zo op mijn knieën neerploffen.
Ja.
Als die wee er was. Dus, nou ja, goed, we hadden dan tot 5:30 of zo waren we dan in bed gebleven. En toen had ik wel iets van, nou, ik zou eigenlijk wel heel graag even willen douchen. Dus toen is Cornel er gewoon naast komen zitten. Mm. En ben ik gaan douchen. En toen zijn we daarna naar beneden gegaan. En we hebben daar nog wat weeën opgevangen. En ja, geprobeerd iets op tv te kijken. En toen zei Cornel, ja, dit moet uit. Ik heb hier echt niks.
Nee. Maar het is dus wel na het vliezen breken wel echt begonnen. Want soms kan je natuurlijk ook hebben dat dan nog even wacht. Maar het was wel...
Het was eigenlijk gewoon meteen begonnen. Maar ik herkende het nog niet zo heel erg. En uiteindelijk denk ik rond 5:30 of zo dat het toch wel... Dat ik er wel eens had van, nu is het wel echt begonnen. Maar ook natuurlijk nog niet
vaak. Je hebt gewoon een aanloopfase soms, ja.
Ja, en het gekke was ook, ik had ook helemaal niet het besef van tijd of zo. Mm-hmm. Dus dat vond ik ook wel weer heel erg fijn. En toen zeker toen rond een uur of 8:30, toen ben ik nog een keer onder de douche gegaan. En toen zei Cornel ook van, nou, we moeten zomaar eens gaan bellen. Want nee, ik krijg natuurlijk zo'n instructie mee, zo'n belinstructie van als de vliezen 's nachts breken, hoef je
niet bellen, meteen. Als het helder vruchtwater is. En...
Ja, dus dan bel je de volgende dag op een christelijke tijd. Nou ja, en dan krijg je natuurlijk de discussie, wat
is dat? Christelijke tijd?
Dus ik dacht, nou ja, 9:15, dat moet dan wel
kunnen. Dat is een christelijke tijd, dat vind ik helemaal. Absoluut.
Dus toen dacht ik wel om 9:30, nou, we moeten wel even gaan timen van, want ze gaat sowieso vragen, en hoe vaak komen de weeën? En dan kan je natuurlijk niet zeggen, ja, ik ben het hele gevoel van tijd kwijt. Ja. Dus toen ging hij timen, en ik zat al redelijk goed in mijn bubbel. Dus, Cornel ging even zijn werkgever ook bellen van, joh, ik ga vandaag niet komen. En daarna ook de verloskundige gebeld en die was in gesprek. Dus, nou ja, goed, een
kwartier later nog maar eens.
Nou ja, goed, gewacht. En toen zei Cornel, nou ga ik nog even naar de wc. En toen belde ze zelf terug.
Oh ja.
En het gekke was, ik had gewoon geen idee wat ik moest zeggen. Ik kwam op met hallo alleen maar. En het was ook van, de vliezen zijn gebroken. En er zijn er ook weeën die je moet wegzuchten. Ik denk het. Echt, het was echt zo'n vaag gesprek. En ook echt dat ik echt dacht van, wat? En toen zei ze wel van, nou, ik kom er zo wel aan. En toen vroeg ik, ja, mag ik wel in bad? Want ik wil heel graag in bad. En ik wist van, daar moet je eerst...
Goeie weeën is het advies. Ja.
Ja, en dan moet je natuurlijk wel even... Dat moet dat dan toch wel even extern vastgesteld zijn. Dus je dan ook echt in bad mag. Dus toen zei, nou, ik kom er zo aan. Dan gaan we even kijken. En toen kwam ze binnen en toen heeft ze getoucheerd. En toen was het 4 centimeter.
Hartstikke mooi.
Dus toen zei ze, nou, het is wel goed begonnen. Je mag in bad. Ja. en toen, ik weet ook nog dat ik toen ook weer overmand werd door emotie van... 4 centimeter. We zijn gewoon door die latente fase heen.
Ja.
En daar was ik ook... Weet je, je hebt denk ik zo vaak dingen gezien. En je weet ook van, die latente fase kan echt
Die kan heel lang zijn. Yeah.
Heel lang duren. En daar kan je echt lang in vast blijven zitten. En ik dacht ook van ja, dat ik ben er gewoon doorheen. Dit was het. Dus dat vond ik heel fijn. En toen lekker in bad gegaan. En ook daar heerlijk in mijn kokonnetje gezeten. Op een bepaald moment zei de verloskundige, ga toch maar weer uit bad. Want ik zie dat de weeën wat wegzakken.
Mm-hmm.
En toen, wij wonen in een huis en wij hebben geen achterburen. Dus we hadden dan het gordijn een klein beetje open. En ik zat op die skippiebal tegen een bed aan te leunen. En dan lekker de zon op mijn rug. Dus dat was heel fijn om daar te zitten. En zei ik van, ja, heb je dan ook nog een Spotify-lijst of zo gemaakt? Had ik niet gedaan. Je leest natuurlijk al die dingen van, ja, maak een Spotify-lijst voor je bevalling. En ik hoorde iedereen, ja, ik had een Spotify-lijst gemaakt, geen gebruik van gemaakt. Ik dacht, joh, die effort ga ik ook niet insteken. Dus ik had geen Spotify-lijst. Dus hebben we zelf maar even wat opgezocht.
Ter plekke wat leuks gemaakt.
Dus toen, en dat vond het, ik vond dat ook wel heel erg fijn. En het grappige is ook, je krijgt al die dingen mee van die geboortecursus weer. Want toen hadden ze ook gezegd van, zeker voor de man, zorg dat je blijft eten gedurende de bevalling. Want het is je valkuil om te denken, ik eet niet. Want je weet niet hoe lang het duurt.
Nee.
Dus Cornel die is echt gaan bunkeren naast me. Die heeft volgens mij 7 boterhammen zitten wegstouwen.
Die dacht, nu kan het nog.
Nu moet het. En achteraf gezien ook wel heel slim. Want het duurde zeker nog wel eventjes vanaf toen. Al leek dat er niet op. Want toen, even later kwam ze van, ja, toch maar weer even vaginaal onderzoek. En toen zat ik al bijna tegen de 10 centimeter aan.
Zo, dat was heel snel.
Ja, dus dat was ook echt wel heel fijn. Uiteindelijk ging zijn er nog wel een paar uur overheen gegaan hoor. Dus ik denk dat het rond 2 uur was of 3 uur.
Ja,
dat
maar
dat
was gewoon wel mooi vlot.
Ja, volgens mij was het 2 uur inderdaad. Dus toen had ik volledige ontsluiting en toen ben ik gaan persen. En we hadden verschillende houdingen. Dus de verloskundige had ook een baarkruk meegenomen. Mm-hmm. Dat wou ik ook graag. En dat geprobeerd en toen... Ja, toch maar even andere houding. Dus op handen knieën op het bed. En staand naast het bed geprobeerd. Liggend op mijn rug geprobeerd. Mm-hmm. En eigenlijk zat er best wel weinig vordering in. En dat heb je natuurlijk zelf helemaal niet door. Maar goed, het is wel dat je constant een soort... Het werd op een soort parcoursje tussen al die houdingen. Oh, ja. Om te kijken van misschien werkt, dat effect heeft. En toen zeiden ze wel op een bepaald moment van... Ja, we zijn nu wel al lang bezig. En ik geef je nog 3 weeën, maar dan... Dan zitten we op 1,5 uur en dan moet je echt naar het ziekenhuis toe. En ook toen weer volledig overmand door emotie. Terwijl ik had het van tevoren zo goed bedacht met mijn nicht. En ik had haar s'nachts ook geappt toen de vliezen gebroken waren. Dat het gestart was. En ik wist ook van, ze staat paraat. Dat gaat goed komen. Maar toch gewoon dat je denkt, ja.
Nou, maar het was ook wel... Het was ook heel mooi geweest als het niet nodig was geweest. Als het gelukt was. Want je hebt dan zo'n mooie baring tot dan toe. Dan denk je, waarom wil dat nou niet? Toch?
Ja, dat is ook zo. En toen hadden we ook wel zoiets van... Nou ja, toen nog die 3 weeën. Maar goed, ja. Daarin gebeurde er eigenlijk ook niks. Dus toen... Dat vond ik wel echt zo'n surrealistisch moment. Want dan krijg je een moment van... Ja, dan moet je gaan bellen. Naar het ziekenhuis. We komen eraan. En de verloskundige zei ook van... Ja, weet je... Zei tegen Cordo, ja, jij moet Janne maar even bellen. Dus hij belde haar op. En hij zegt, ja... Ja, met Cornel, we moeten naar het ziekenhuis en hier is de verloskundige.
Oh, die had het iets. Ik weet niet wat ik moet zeggen.
Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik kan het niet uitleggen. Dus toen is zij, en zij was op dat moment vrij, dus zij is in de auto gestapt ook. En we zijn toen allebei naar het ziekenhuis gereden. En in het ziekenhuis, daar kwam... Ik wist ook, toen in de auto wist ik al van, nou ja, weet je, je krijgt natuurlijk zo'n infuus. En ik wist ook van tevoren dat ik inleiden lijkt me vreselijk. Want dan zie je vaak natuurlijk dat het slecht te sturen is. Van, krijg je niet een weenstorm? Maar ik had ook gezegd, kom maar op met die weenstorm.
Kom maar op met die weenstorm.
Dat geeft net dat setje wat ik nodig heb. En dat gaat hem worden. Dan... Dus daar zag ik ook wel naar uit. Dus ik denk, nou, nu gaat het lukken. En in de auto zakte die ben je ook gewoon echt compleet weg eigenlijk.
Ja, dus dat was echt het probleem.
Ja.
Dat is een hele duidelijke oorzaak dus wel.
Ja.
Die weeën waren niet...
Ja, en ik vond het ook... Het grappige is ook, we zeiden ook achteraf... Het was zo gezellig in de auto. We hadden echt iets van... Toen wij ooit trouwden, hebben we ook in de file gestaan op onze bruiloft. En toen zijn we ook van, dat moment was het. Dat je even zo terugblikt van... Wow, wat is er toch allemaal gebeurd de afgelopen paar uur? En wat gaat er nog gebeuren de komende paar uur? En wat een gek moment zitten we in.
Ja.
Dus toen... toen vanuit die auto... naar dat ziekenhuis. En dan naar die verloskamers. En mijn nichtje was er nog niet. Dus die, daar was het nog even wachten op. Maar goed, dan heb je natuurlijk een super lieve verpleegkundige... die je alvast aan het CTG legt. En die alvast... een infuusje probeert te prikken en dat soort dingen. Dus toen was het ook gewoon even wachten.
Toen kon je ook gewoon even landen, er even zijn. Ja.
Ja, en het was ook zo van... We hadden dan wel een tas meegenomen, zo'n verlostas. En zei ze, heb je ook nog een pyjamaatje dan om aan te trekken voor je bevalling? En ik dacht, nee, ik ga toch niet bevallen in een pyjama? Ik had ook thuis, had ik dan... Ik vond het ook wel gek thuis, dan word je weer in je broek gehezen door zo'n kraamverzorgster. Van, je gaat naar het ziekenhuis. En dan
je moet weer iets aan.
Je moet weer wat aan. En ik weet dat ik dat dan echt wel dacht van, oké, dit is... Dat voelde wel even als falen, maar toen dacht ik wel... We gaan nu wel gewoon dezelfde kleren door als thuis, weet je? Ja. Ik had dan een bovenstukje had ik aangehad thuis. Dus ik dacht, nou, dat...
Prima.
Daar gaan we gewoon voor. Dat,
Zo lekker. Als je naakt wil bevallen, ga je toch naakt bevallen? Ik bedoel, dat is iets dan... Als er ergens naaktheid bij hoort, is het geboorte in alle opzichten.
Ja, nee, dus ik had gewoon dat t-shirt wat ik thuis ook aan had gehad. Ja. En ik dacht van, dat is gewoon prima. Dat, En toen kwam mijn nichtje en die heeft toen natuurlijk ook even gekeken, gevoeld. En ook nog even een echo gemaakt om 100% zeker te weten dat het inderdaad een hoofdje is wat er beneden zit. En hoe die ligt.
De stand van het hoofd is waarschijnlijk.
Ja, en hoe die ligt inderdaad. En dat zag er toch allemaal gunstig en goed uit. Dus toen was het aan het infuus en wachten.
Op goede weeën.
Wachten inderdaad. En uiteindelijk volgens mij heeft dat nog best wel een tijd geduurd, dat wachten op die goede weeën. Al heb je dat ook niet zo heel erg goed door, maar ik heb nog best wel een tijd niet geperst eigenlijk in het ziekenhuis. En toen uiteindelijk was het dus toch goed en toen zijn we gaan persen en toen inderdaad een uur later werd Tibbe geboren.
Nou.
Ja, en de tweede keer dus wel volledig, alleen maar op mijn rug geperst.
Ja.
Uiteindelijk was dat thuis denk ik ook de beste methode. Want dan zei die verloskundige, ja, het gaat goed. En het gekke was ook, ik had in mijn zwangerschap niet dat mijn navel naar buiten was gekomen, maar wel als ik goed perste, als de verloskundige, ja, nu gaat hij goed, dan popte mijn navel eruit.
Een goede buikdruk.
Dus ik wist ook van, oké, het was ook ergens een bevestiging dat als die navel ging, dan wist ik, oké, nu zitten we goed.
Grappig, hè? Ja. Soms is, kijk, weet je, er kan soms een enorme aversie zijn tegen op je rug persen. Maar er is gewoon een groep vrouwen voor wie dat het beste werkt. Net als dat er een groep vrouwen is voor wie dat helemaal niet werkt. Maar dat, ja.
Ja.
Er is niks mis met op je rug persen als je lijf en alles zegt, dit werkt, dit gaat goed, zo vordert het. Ja,
ja dat is ook zo. Dus het grappige was ook, het was ook helemaal niet wat er in mijn geboorteplan stond en wat ik van tevoren had bedacht. En, ik vond het toen gewoon de prettigste manier en ging het ook het makkelijkst.
Ja. Hey, en hoe reageerde je toen je er was?
Ja, emotioneel. Ja, echt... Echt, nou ja, het is zo'n overmanning van emotie. En dat je echt denkt van, ja, hier is die dan. En daar heb je zo lang op gewacht. En ik kon alleen maar zeggen, oh lieverd. Het was echt gewoon, en je denkt, eindelijk ben je daar.
Ja, lang naartoe gewerkt, geleefd.
Ja, en Janne zei wel meteen... Ik ben benieuwd wat zijn gewicht is. Ik ben echt benieuwd wat zijn gewicht is.
En dan bedoelden ze dat hij wel lekker stevig was.
Ja, en zelf dacht ik echt, oh, wat is die klein. Maar ja, als je natuurlijk...
zijn ook bij 4-5 kilo nog steeds klein. Ja,
ja, en als je op de verloskamers werkt, dan zie je denk ik wel...
Alle verhoudingen, ja.
Dan zie je veel beter dat verschil. En zij dacht echt, oeh, dit is wel echt een...
Stevige jongen. Kindje. Ja. Hoe zwaar was die nou precies?
4245 gram.
Ja, dus dat is voor de uitgerekende datum inderdaad een grote baby.
Ja, dat was het zeker. Maar uiteindelijk, ik denk ook omdat we er zo lang over gedaan hebben, was ik niet uitgescheurd. Uiteindelijk ook niet ingeknipt. Het leek er heel even bijna op te komen. Maar na het spuiten van de verdoving kwam die toch zelf.
Fijn. Zeker als je dan achteraf helemaal niet ingescheurd bent. Dan ben je wel extra blij.
Ja. Zeker. Dus een paar oppervlakkige scheurtjes. Maar totaal niet daar ook een moeilijk herstel in ons.
Oh,
dus
fijn. Dat... Ja. Ja. En als je nu terugkijkt op het hele proces van zwanger worden, zwanger zijn, bevallen. Hoe kijk je daarop terug? Is dat vooral een heel positief gevoel? Of zit er nog veel spanning of emotie onder? Of hoe leeft dat bij jou?
Vooral dankbaarheid. Mm-hmm. Dus vooral denk ik dankbaarheid. En ook wel dat je ook weet dat het niet zo had kunnen zijn.
Ja.
Dat is het denk ik vooral. Het is dankbaar dat je het hebt mogen meemaken. En ook dankbaar dat je dus ook... Van tevoren wist ik ook... Hetgeen wat ik het meest zou missen als het niet zou lukken... is dat je zo'n zwangerschap ervaart. En dat je weet wat het is om te bevallen. Ja. Dus ook het heel fijn vinden dat je zoiets mag ervaren... en dat je het hebt mogen meemaken.
Ja, snap ik. Ik hoorde je ergens in het begin eerder in de podcast zeggen van... joh, dan ligt mijn hele gezin in de vriezer. Dat klinkt wel alsof er een wens is voor meer dan één kindje.
Ja, zeker.
Want heeft zo'n fertiliteitstraject nog invloed daarop gehad? Of voor je toekomst, dat je daar anders naar kijkt? Of heb je gewoon zoiets, we gaan er dan weer voor en dan kijken hoe het gaat lopen?
Ja, vooral we gaan er weer voor. En ook wel dat je weet van, het is nu een keer gelukt. Tegelijkertijd weet je ook dat het ook maar een kans is. En dat
het heeft geen garanties, maar het is wel het gevoel van... het is wel de moeite waard om zo'n stap te zetten.
Ja, zeker. Ja. Zeker. En tegelijkertijd, als je dan zelf heel open bent over dit traject waar je zelf in hebt gezeten... dan hoor je ook de verhalen van de andere kant. Mm-hmm. Van de mensen die de eerste keer spontaan zwanger zijn geraakt... en die een tweede keer in het traject zijn terechtgekomen. En dan denk je ook weer van, ja, dat had ook gewoon gekund. Dat had ook één keer spontaan kunnen lukken. En dan kunnen denken, oh joh, we wachten 4 jaar. En dat je dan opeens nog in zijn traject terechtkomt. Ja. Dus ik denk dat er alle verhalen er wel zijn...
Ja.
Van hoe het kan lopen. En het is altijd een kans, maar dat is het ook in de slaapkamer.
Mm-hmm. Zeker. En zijn er dingen die je een volgende zwangerschap anders zou doen?
Ja, met name de kraamtijd. Ik had heel erg toegeleefd naar de zwangerschap en de bevalling. Mm-hmm. En de kraamtijd, dat was een soort van... Oh, dat is een roze wolk. En je weet al, joh, weinig slaap. Dat is het niet. Maar de voorbereidingen daarop vond ik echt heel lastig. Dus ik heb weinig voorbereid en... nu zou ik wel mijn vriezer vol leggen met eten. En zou ik echt wel zorgen dat je niet nog hoeft te koken. Of dat je daarin ook gewoon niet meer... Dat je boodschappen in huis hebt.
Hmm.
Ik had er nu, dacht ik...
Gewoon juist over die praktische dingen. Dat je gewoon praktisch goed voorbereid bent. Ja,
ik had die kraamtijd uiteindelijk... hij was natuurlijk nogal groot. En had ook best wel... Mijn borstvoeding was niet meteen op het niveau wat hij nodig had. En... Hij viel af en dan gaat het natuurlijk over die... Je hebt dan een bepaalde percentage. Iedere baby valt af, maar goed, dan krijg je de 7% afvallen. Nou, dan wordt het al riskant. Dat tegen de 10, dan wordt het...
Dan vinden ze te veel, ja.
Ja. Dus dan ga je richting die 10 en dan moet je gaan bijvoeden. En dan...
Ja.
Ik weet nog dat ik daar zo onzeker van werd. En ook dat dan... Nou ja.
Dus dat zou je anders aanpakken.
Ja, dat je vooral alle dingen thuis, dat je daar in ieder geval niet meer de zorgen over hebt. Dat je zorgt dat je vriezer vol ligt, dat je eten hebt.
Dat al je aandacht maar...
Ja, ik zou heel graag willen dat ik wat beter voorbereid was op de week daarna.
Ja.
Dat je alle voorwaarden al in huis hebt en dat je echt kan focussen op de kleine.
Ja, ik vraag aan het eind van de podcast heel vaak wat is de tip die je andere mensen wil meegeven. Maar dit lijkt me wel echt al een super tip.
Zeker, ja.
Is er nog iets anders wat je mensen zou meegeven? Met een zwangerschapswens of met een andere fase?
Ik zou met een zwangerschapswens... zou ik vooral ook willen meegeven van... meld je denk ik op tijd bij je huisarts. Want je wordt met zoveel wachtlijsten geconfronteerd. Zoals wij kwamen natuurlijk in een lokaal ziekenhuis, in een academisch ziekenhuis. En dat maakt wel dat je best wel veel wachttijden hebt. Je moet heel veel testen doen waarvan je echt denkt... nou, kom op een SOA-test...
Mm-hmm.
En daar moet je dan echt op wachten. Hè? Dus dan heb je een SOA-test en dan mag je 3 weken later mag je dan pas een stap verder in het proces.
Oh, ja.
Dus ik zou zeggen, meld je op tijd. Meld je op tijd, want er zitten nog genoeg wachtmomenten in. En als je je meldt, betekent het ook niet meteen dat je aan een behandeling zit. Die keuze of je een behandeling wil, die keuze kan je nog veel later maken.
Ja. Ja, dat je gewoon... al stappen onderneemt. Je kunt altijd alsnog zeggen, ik wil het niet. Ik bedoel, dat is de makkelijkere beslissing. Ja.
Je kan je altijd terugtrekken van, dit gaat met ons toch te ver. Ja. Dat willen we toch niet.
Ja. Nou, goede tips. Dankjewel voor het vertellen van je verhaal.
Helemaal goed.
Dit was aflevering 20. De laatste aflevering van seizoen 2. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar deze aflevering en misschien ook wel voor het luisteren naar nog veel meer afleveringen. Ik vind het enorm tof om elke keer te zien hoeveel mensen de tijd nemen om naar deze prachtige geboorteverhalen te luisteren. Ik ga er even tussenuit, want ik ga verhuizen. En ook gewoon tijd nemen om weer even te resetten en me weer klaar te maken voor een nieuw seizoen. Want dat gaat er zeker aankomen. Komende herfst staan er weer nieuwe afleveringen voor je klaar. Je kunt me volgen via deze podcast, maar ook op Instagram, @medicine. En dan zie je vanzelf wanneer er weer een nieuwe aflevering verschijnt. Lijkt het je nou leuk om jouw verhaal te delen in mijn podcast? Dan ben ik altijd nog op zoek naar nieuwe verhalen. Stuur me gewoon even een berichtje via Instagram, @medicine. Of een mailtje naar contact@medicine.nl. En ook al zitten er nu een paar weken tussen, ik zeg toch tot snel!